Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar.
Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe dag bij Bijbel in een jaar. Het is vandaag 14 mei. Ik ben Josephine en vandaag lezen we Psalm 60, vers 5 tot met 12. Rechters 18 en Rechters 19 tot en met vers 30. En Johannes 8, vers 12 tot met 30. Psalm 60, vers 6 tot met 12. Geef een teken aan wie ontzag hebben voor u. Laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. Selah. Bevrijd uw geliefde volk. Helpt het met uw machtige hand. Verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen. Het dal van Sukkot uitmeten. Van mij is Gilead en van mij is Manasse. Ephraim is de helm op mijn hoofd, Juda de scepter in mijn hand. Moab is mijn wasbekken, op Edom zet ik mijn voet. Filistea, juich mij toe. Wie voert mij de vesting binnen? Wie zal mij naar Edom leiden? Bent u het niet, God, u die ons verstoten had? Voert u niet, God, onze legers aan? Sta ons bij tegen de vijand, de hulp van mensen is vergeefs. Met God zullen wij triomferen. Hij zal onze vijanden vertrappen. Rechters 18. Er was in die tijd geen koning in Israël. De stam Dan was nog steeds op zoek naar een gebied om zich blijvend te vestigen. Want het was de enige stam van Israël waaraan nog geen grondgebied was toegevallen. Vanuit hun verblijfplaats tussen Sora en Estaol hadden ze 5 van hun dapperste mannen erop uitgestuurd met de opdracht het land grondig te verkennen. Onderweg kwamen ze door het bergland van Ephraim, waar ze bij het huis van Micha overnachten. Daar viel hun het accent van de jonge leviet op. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem: hoe bent u hier zo terechtgekomen? Wie heeft u hierheen gehaald en wat doet u hier? Hij vertelde hun van Micha's aanbod. Hij heeft me in dienst genomen, zei hij, en nu ben ik zijn priester. Toen vroegen de Danieten: wilt u dan God voor ons raadplegen en hem vragen of onze tocht iets zal opleveren? Ga gerust verder, antwoordde de priester. Uw onderneming is de Heer welgevallig. De 5 mannen trokken verder, tot ze in Laïs kwamen. Ze zagen dat de bevolking daar een even rustig en onbezorgd leven leidde als de inwoners van Sidon. Ze hadden van niemand iets te vrezen, want ze werden door niemand bedreigd. Maar aan de andere kant hadden ze ook geen enkele bondgenoot. Sidon was ver weg. Toen de verkenners terugkwamen bij hun stamgenoten, vroegen die hun: en, hoe is het jullie vergaan? Laten we meteen ten strijde trekken, antwoordden ze. We hebben een gebied gevonden dat bijzonder geschikt is, dus waar zouden jullie op wachten? Treuzel niet, maar ga erheen en neem het in bezit. Jullie zullen er een volk aantreffen dat op geen gevaar bedacht is. Het kan niet anders of God zal jullie dat uitgestrekte gebied, waar werkelijk aan niets gebrek is, in handen geven. Hierop vertrokken de Danieten uit hun verblijfplaats tussen Sora en Estaol. Het leger bestond uit 600 gewapende mannen. Ze gingen op weg en sloegen hun kant op bij Kiryat Jearim in Juda. Daarom wordt die plek sindsdien Maganedan genoemd. Het ligt iets ten westen van Kiryat Jearim. Vandaar trokken ze verder door het bergland van Ephraim en zo kwamen ze in de buurt van Micha's huis. Toen vertelden de 5 die het gebied verkend hadden aan hun stamgenoten dat zich in een van die vertrekken een priestergewaad en godenbeeldjes bevonden, en ook een zilveren beeld. Jullie weten dus wat je te doen staat, zeiden ze. Ze sloegen de weg naar het huis van Micha in, waar de jonge leviet woonde, en begroetten hem hartelijk. Terwijl de 600 gewapende Danieten post vatten bij de toegangspoort, liepen de 5 verkenners door. Ze drongen het huis binnen en namen het priestergewaad en de godenbeeldjes mee. En ook het beeld met het zilverbeslag. De priester stond dus met de 600 gewapende mannen bij de toegangspoort. Terwijl de 5 het huis van Micha binnengingen en het beeld met het zilverbeslag, het priestergewaad en de godenbeeldjes meenamen. Wat moet dat daar? Riep de priester. Stil, antwoordde ze. Zeg niets, maar ga met ons mee en word onze raadgever, een priester. U kunt toch beter priester zijn voor een hele stam in Israël dan voor het huishouden van 1 man? Daar stemde de priester van harte mee in. Hij nam zelf het priestergewaad, de godenbeeldjes en het zilveren beeld en sloot zich bij hen aan. De Danieten vervolgden hun tocht. De vrouwen en kinderen lieten ze voorop gaan, samen met het vee en hun andere bezittingen. Ze waren al een flink eind op weg. Toen de inderhaast bij elkaar geroepen knechten, die bij Micha woonden, hen achterop kwamen en tegen hem begonnen te schreeuwen. De Danieten draaiden zich om en vroegen aan Micha: "Wat is er aan de hand? Waarom hebt u al die mensen op de been gebracht? U hebt de goden gestolen die ik heb laten maken," antwoordde Micha. "Ook mijn priester hebt u meegenomen. Niets heb ik meer over. Hoe kunt u dan nog vragen wat er aan de hand is?" Maar de Danieten antwoordden: "U kunt maar beter niet zo'n grote mond tegen ons opzetten, want wanneer deze heet gebakerde mannen zich op u storten, is het met u en uw mensen gedaan." Hierop vervolgden de Danieten hun weg, en Micha, die inzag dat hij toch niets tegen hen kon beginnen, keerde terug naar huis. Zo kwamen de Danieten met de beelden die Micha had laten maken en de priester die bij hem in dienst was geweest bij Laïs aan. Ze overvielen de inwoners, die een rustig leven leidden en zich van geen gevaar bewust waren, doden ze allemaal en staken de stad in brand. Er was niemand die de bevolking van Laïs te hulp kwam, want Sidon lag ver weg en ze hadden geen enkele bondgenoot. Daarna herbouwden de Danieten de stad, die in de vallei van Bet Regob lag, en gingen er wonen. Ze noemden hun stad Dan, naar hun stamvader, een van de zonen van Israël. Voordien heet die stad Laïs. Ze gaven er het zilveren godenbeeld een plaats, en Jonathan, die een zoon was van Gershom, de zoon van Mozes, werd hun priester. Na hem bleven zijn nakomelingen bij de Danieten het priesterambt vervullen, totdat de bevolking werd weggevoerd. Zolang het heiligdom van God in Silo bestond, bleef het godenbeeld dat Micha had laten maken bij de Danieten. Rechters 19. Het gastrecht geschonden in Gibea. In die tijd, toen er geen koning in Israël was, woonde er een leviet diep in het bergland van Efraïm. Hij had een meisje uit Bethlehem in Juda als bijvrouw genomen. Na een hevige ruzie liep ze van hem weg en ging ze terug naar het huis van haar vader in Bethlehem. 4 maanden later ging haar man haar achterna om haar te overreden bij hem terug te komen. Hij had zijn knecht bij zich en een span ezels. Zijn vrouw liet hem binnen in het huis van haar vader, die zijn schoonzoon allerhartelijkst ontving, en er bij hem op aandrong om nog wat te blijven. 3 dagen bleef de man bij de vader van zijn vrouw te gast. Hij at en dronk er en bleef er overnachten. Op de 4e dag maakte hij zich 's ochtends vroeg klaar om te vertrekken, maar zijn schoonvader zei: "Eet eerst nog wat om krachten op te doen voor de reis." Samen zetten zij zich aan de maaltijd. Daarna zei de vader van de vrouw: "Blijf nog een nacht hier, gun jezelf dat genoegen." De man wilde eerst toch gaan, maar zijn schoonvader drong zo aan dat hij toegaf en bleef overnachten. Toen hij op de morgen van de 5e dag wilde vertrekken, zei de schoonvader: "Eet toch eerst wat en wacht tot de zon over haar hoogste punt is." En weer aten ze samen. Toen de man aanstalten maakte om met zijn vrouw en zijn knecht te vertrekken, zei de vader van de vrouw: "Het is al laat op de dag, blijf toch hier slapen. Kijk maar, de zon begint al te dalen. Blijf nog een nacht hier, gun jezelf toch dat genoegen. Dan kunnen jullie morgen vroeg voor dag en dauw vertrekken." Maar de man wilde niet nog een nacht blijven slapen. Hij zadelde zijn ezels en ging met zijn vrouw op weg. Toen ze ter hoogte van Jebus waren, het huidige Jeruzalem, stond de zon al zo laag dat de knecht tegen zijn meester zei: "Daar ligt de stad van de Jebusieten. Zouden we er niet goed aan doen om daar voor vannacht onderdak te zoeken?" "Nee," antwoordde zijn meester, "we gaan geen stad vol vreemden binnen die niet tot het volk van Israël behoren. We kunnen beter doorgaan naar Gibea en misschien halen we zelfs Rama nog. Dan kunnen we in een van die plaatsen overnachten." Ze liepen dus de stad voorbij en gingen verder. Juist bij zonsondergang kwamen ze bij Gibea, in het gebied van Benjamin. Ze gingen de stad binnen om er de nacht door te brengen. Op het stadsplein hield de man halt, maar er was niemand die hen uitnodigde om bij hem thuis te overnachten. Juist op dat moment kwam er een oude man aan, die terugkeerde van zijn werk op het land. Hij was afkomstig uit Efraïm en woonde als vreemdeling in Gibea. De inwoners van de stad zelf waren Benjaminieten. Toen hij de reizigers op het stadsplein zag staan, sprak hij de man aan en vroeg: "Waar gaat u naartoe? Waar komt u vandaan?" "Wij zijn op weg van Bethlehem in Juda naar onze woonplaats diep in het bergland van Efraïm, waar ik vandaan kom," antwoordde de leviet. "Ik ben in Bethlehem geweest en nu ben ik op weg naar huis, maar niemand biedt me onderdak." We hebben zelf alles bij ons, Heer, stro en voer voor onze ezels en ook voedsel en wijn voor mezelf en voor mijn vrouw hier en mijn knecht. Bij mij bent u welkom, zei de oude man, maar ik sta erop dat u mij laat zorgen voor alles wat u nodig hebt. Breng in elk geval niet hier op het plein de nacht door. Hij nodigde hem binnen in zijn huis en nadat hij hun ezels had gevoerd, wasten ze hun voeten en gingen ze aan tafel. Terwijl de reiziger en zijn gastheer genoegelijk aan de maaltijd zaten, liepen de mannen van de stad bij het huis te hoop. Deze onverlaten bonsten op de deur en riepen tegen de oude heer des huizes: laat die gast van u naar buiten komen, we willen hem nemen. De gastheer ging naar buiten en zei tegen hen: vrienden, begaat toch geen schanddaad. Zoiets kunnen jullie niet doen. Deze man is bij mij te gast. Ik heb hier mijn dochter, die nog maagd is, en de bijvrouw van mijn gast. Laat me die naar buiten sturen. Neem hen maar en doe met hen wat jullie willen. Maar doe deze man hier zoiets schadelijks niet aan. De belagers gingen daar niet op in, maar toen de leviet zijn vrouw de straat opduwde naar hen toe, verkrachtte en misbruikte ze haar de hele nacht lang. Pas bij het eerste ochtendgloren liet ze haar gaan. Terwijl het langzaam licht werd, sleepte ze zich naar het huis waar haar man te gast was. Voor de drempel viel ze neer. Toen haar man die ochtend bij de eerste zonnestralen de deur opende en naar buiten ging om zijn reis te vervolgen, zag hij zijn vrouw daar liggen, haar handen uitgestrekt naar de drempel. Sta op, zei hij tegen haar. Kom, we vertrekken. Maar er kwam geen antwoord. Hij tilde haar op de ezel en vertrok naar zijn woonplaats. Thuisgekomen nam hij zijn mes en sneed het lichaam van zijn vrouw in 12 stukken. Naar elk stamgebied van Israël stuurde hij een stuk. En ieder die het zag, zei: zoiets is nog nooit gebeurd. Nog nooit hebben we in Israël zoiets meegemaakt. Vanaf de uittocht uit Egypte tot op de dag van vandaag. Dit kunnen we niet toestaan. We moeten ons beraden en besluiten wat we zullen doen. Johannes 8, vers 12 tot en met 30. Discussie over Jezus' getuigenis. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen: uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder: ook al getuig ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader, die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat de getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mijzelf en de Vader, die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Toen vroegen ze: waar is uw Vader dan? U kent nog mij, nog mijn Vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn Vader ook kennen. Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Hij nam opnieuw het woord en zei: ik ga weg en u zult me zoeken, maar u zult sterven vanwege uw zonde. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden: hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen? Jezus vervolgde: u bent van beneden, ik ben van boven. U hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zonde. Want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad sterven vanwege uw zonde. Wie bent u dan? Vroegen ze. Jezus zei: wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Ik zou veel tot uw veroordeling kunnen aanvoeren. Maar wat ik tegen de wereld zeg, is wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft. En hij is betrouwbaar. De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak. Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft, is bij mij. Hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. Dat was hem alweer. Wat een rot verhalen. Maar aan de andere kant, zoals Jezus zei, hij is het licht van de wereld. En wie hem volgt, loopt nooit meer in duisternis. Dus met die woorden wil ik hem graag afsluiten. Ik hoop je morgen weer te zien.
Bedankt. bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.
Met dank aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor het gebruik van de MBV 21.